Toen Ragnhild Pekkari besloten had om te sterven, werd het leven er iets gemakkelijker op. Ze had een plan. 'S Nachts op skis de opgevroren sneeuw over. Een tocht van 2 uur, mits ze niet door het bovenste laagje zakte. Eenmaal aangekomen bij de plek, een riviertje waaroverheen altijd een sneeuwbrug ontstond, zou ze een vuurtje maken en haar laatste kop koffie drinken. Vervolgens zou ze sneeuw smelten en dat in haar rugzak gieten, zodat die nat en zwaar werd en niet vol met lucht zou zitten. Daarna zou ze op haar skis die sneeuwbrug opgaan. Eronder bevond zich het stromende riviertje. Als alles volgens plan verliep, zou de brug het begeven. En anders zou ze zich over het randje afzetten. Het zou zo vreselijk vlug gaan. Met een zware rugzak die niet bleef drijven en de skis onder haar voeten kon ze ook niet van gedachten veranderen. En dan zou het eindelijk voorbij zijn. Ze had een afspraak met de dood. En ze zou hem ook ontmoeten. Op precies de dag die ze in het geheim had vastgesteld, maar niet op de manier die ze in gedachten had. Toen het besluit eenmaal genomen was, verdween de ergste zwaarte. Haar innerlijk kwam weer overeind als de berken in het bos. Gebukt onder de wintersneeuw hingen ze in ijzige boogjes. Nu de temperatuur aan het einde van de winter boven het vriespunt kwam, kwamen ze opgelucht overeind, veranderden van grijs naar paars. De liturgische kleur van de boetedoening. Het jaar ervoor was ze in juni met pensioen gegaan. De chef de kliniek had een overduidelijk niet voorbereid praatje gehouden. Noemde een verkeerd jaar van indiensttreding, terwijl dat nou zo eenvoudig op te zoeken was geweest. Een naar ventje. Hij was het soort arts dat zich bedreigd voelde door haar lengte. Zijn rechterhand, Elisabeth van het managementteam, had een cadeau gekocht. Een flesopener in de vorm van een zilverkleurige dolfijn. Al die jaren. En dan dit. Elisabeth zat al meer dan 20 jaar op de administratie en had geen benul wat de andere zusters op de vloer uitvoerden. Ze stond aan de kant van het managementteam en drong de zusters geniepige roosters en extra taken op. En dan ook nog eens dat zilveren dolfijntje. Ragnhild had er een obligaat dankje weten uit te persen, waarna ze het gevoel had dat ze snel naar huis moest om zich met schuurmiddel te wassen. Ze had wel kunnen kotsen door dat hele afscheidsfeestje, met de goedkope servetten en de taart die niet zelf gebakken was, maar uit een winkel kwam. Enkele artsen waren de koffiekamer in en uitgelopen. Ragnhild had blikken uitgewisseld met de andere zusters. Vreemd dat artsen nooit even langskwamen als het niet goed ging met een patiënt, maar zich wel altijd naar iets lekkers teleporteerden.
Wat vieren we eigenlijk? Had een co-assistent met volle mond gevraagd.
Toen haar laatste dienst erop zat, had ze haar collega's omhelst. Ze had een poosje voor haar kluisje gestaan, dat ze al bijna 30 jaar had, het voor de laatste keer dichtgedaan en het ziekenhuis verlaten met een onwerkelijk gevoel en die stomme dolfijn in een zakje. Vervolgens was de zomer verlopen zoals normaal. Het had gewoon als een lange vakantie gevoeld. De herfst was gekomen en ze had zich nieuwe gewoontes aangemeten. Zich ingeschreven bij een cursus weven voor gevorderden, samen met een voormalig collega die ook met pensioen was. Ze bewoog elke dag, ging naar de sportschool of wandelde in het bos. Las boeken natuurlijk. Bijna 1 per dag. De eerste helft van de winter was verstreken. Ze wist dat ze onderbemand waren op het werk, maar ze werd door niemand gebeld. Elisabeth had een hekel aan haar en wilde haar natuurlijk niet terug. De kerstdagen had ze alleen doorgebracht. De eenzaamheid ervan had haar onaangenaam verrast. Voorheen had ze tijdens feestdagen altijd overgewerkt. Begin maart, op een maandag, toen ze met volle boodschappentassen uit de supermarkt kwam, was er een herinnering uit haar jeugd bovengekomen.